Zeggen dat ik ook wel erg heb als ik die kinderen zie. Dan mis ik wel onze kleinkinderen in Israël heel erg. Dus ik zei net, we moeten eigenlijk eens kijken hoe we dat kunnen doen. Wanneer was het de laatste keer dat ik hier sprak? Tijd geleden? Vorig jaar, dat weet ik. Ik zei tegen hem, was het een half jaar geleden? Nou, zegt ze, zo lang. Maar ik vind dit altijd wel een hele speciale gemeente voor ons, omdat we natuurlijk de meeste gezichten en de mensen al kennen. Dus ik vind het altijd wel een voorrecht om hier te komen. Toen aan het begin van het jaar, het eind verleden jaar, toen dacht ik, ik denk dat 2025 een heel rustig jaar gaat worden. Tijd voor de gemeente. We zijn 31 mei 40 jaar getrouwd, dus dan willen we in juni 3 weken voor het eerst op vakantie. En ik moest Inge erg beloven dat we nergens heen gingen waar ze mij kende. Dus word je weer uitgenodigd en zo. Maar dit jaar gaat toch wat anders dan ik had verwacht. Buiten dat de Heere God spreekt, maar het is nu maart en ik ben geweest in Zweden, in Litouwen, in Frankrijk. We zijn vorige week in Londen geweest, weekend. En ik heb uitnodigingen uit India, uit Papua, uit Rwanda, Oeganda, Zambia, Zuid-Afrika, Canada, Rome. Ik heb niet ja gezegd trouwens, maar er staat wel iets te gebeuren, iets heel bijzonders. En dat heeft echt wel met de eindtijd te maken en ik ben daar nog in aan het zoeken. Wat Gods wil daarin is. Maar het is wel een bijzonder leven. Ik weet nog goed dat voordat ik tot bekering kwam, dat ik echt vond. En ik kom uit de Reformatorische Kerk, heb ik al zo vaak hier gezegd. Maar voor mij waren christenen de meest saaie mensen die er waren. Het is het meest bijzondere leven wat je kan hebben, als je de Heer maar dient. Ja, ga ik over Israël spreken? Ik ga wel iets zeggen, maar ik ga niet over Israël spreken. Misschien zegt u, wat jammer, maar ik denk dat er al zoveel over Israël wordt gezegd en gedaan. Dat ik bij mezelf merkte dat je kunt soms zo gefocust zijn op Israël, maar hoe zit het met ons eigen leven? En dat is de vraag die ik mijzelf stel en ik ga zo meteen ook wat vertellen over afgelopen weekend. Wij hebben in buiten Londen en maandag hadden wij een Commonwealth Prayer Breakfast in Londen. Hebben we met een groep gezeten en ik stelde mijzelf daarna ook de vraag weer, wie ben ik eigenlijk? Ben ik de persoon die ik ben? En dat is eigenlijk die je zou ook moeten afvragen. We kennen elkaar allemaal, maar hebben wij een verborgen leven? Hebben wij dingen waar we eigenlijk ons voor schamen? Hoe zit het eigenlijk met ons? En doordat wij gereisd hebben en veel mensen hebben gesproken in de laatste tijd, we waren in Litouwen waar we met een Messiaanse leider van Tikkunen, heb ik een hele tijd persoonlijk gesproken over het huis van gebed, Mike Bickle, die zo bekend stond. Waar seksuele zonde aanwezig was, waarin zoveel leiders momenteel blijkt in seksuele zonde te leven. En dat ik echt wel worstel ook met wat we afgelopen week gehoord hebben. God doet bijzondere dingen, maar hij is ook aan het ontmaskeren mensen die in zonde leven. En ik moest denken toen ik een Zoom call had, ik denk 2-3 jaar geleden met een leider uit Canada. Die vertelde dat hij naar Amerika ging voor spreekbeurten en hij was betrokken bij allerlei leidersoverleg en council de leiders. Dat hij op het vliegveld stond bij de douane en ineens moest hij gefouilleerd worden. Dus hij doet zo en dan komen ze met zo'n leuk apparaat om je heen om te testen of je wat bij je hebt. En op dat moment zakte zijn broek naar beneden. En stond hij met zijn broek op zijn enkels, zei hij, in die hal. En ik had het gevoel dat iedereen naar hem keek. Hij zei, ik heb me nog nooit zo gegeneerd gevoeld. Hij zei, ik vond het zo vreselijk. En uiteindelijk, toen ik mijn broek weer omhoog had gekregen en we verder mochten en ik het gevoel had even rust, toen zei ik, Heer, waarom overkomt mij dit? En toen sprak de Heilige Geest, dit is wat ik ga doen. Ik ga de leiders ontmaskeren die verborgen leven leiden. En dat is eigenlijk wat we ook zien nu in Amerika, maar niet alleen Amerika, we zien het veel meer. Ook in de levens van mensen die naar gemeentes gaan. En dat is een van de dingen die ook ik mijzelf de vraag stel. Heb ik iets verborgen? Ben ik echt zoals ik echt ben? Als ik voor de zometeen sta en ik beoordeeld, is mijn leven dan in orde? En in dat kader denk ik dat het goed is om die vraag ons altijd te stellen. En ik wil met jullie lezen, ik heb beperkt tijd. Maar ik wil eigenlijk kijken of ik heel hoofdstuk 12 van Hebreeën kan doen. Ik ga er wat dingetjes uithalen, omdat ik denk dat het heel belangrijk is, dat hoofdstuk. En ik kwam eigenlijk op het hele hoofdstuk omdat ik bepaald was bij de tekst
uit, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. En toen ik het hele hoofdstuk ging lezen, want je moet uitkijken dat je niet alleen een tekst pakt, maar dat je het leest in de context, dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het hele hoofdstuk zo belangrijk. En hoofdstuk 12 van Hebreeën. En dan moet je weten dat het is geschreven voor de Joden, de Hebreeën, logisch. En het is geschreven voor de vernietiging van de tempel. Want ik wil ook wat zeggen over de tempel, de herbouw van de tempel en wat er allemaal speelt. Daar ben ik ook in een proces waar ik mee worstel en waarin ik zoek van, Heer, hoe moet ik dat zien en hoe moet ik dan plaatsen? Er zijn zoveel meningen over die derde tempel. Ik ga lezen en dan zal ik af en toe wat zeggen, maar wel nu dan, laten ook wij, en ik lees uit de herzienen, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Weet je, als je een verborgen leven leidt, en misschien is hier helemaal niemand die dat heeft, maar het is altijd wel goed om je te beseffen dat er getuigen zijn die met je meekijken. En dat alles wat je zegt, alles wat je doet, wordt genoteerd. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En de wedloop lopen, het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel belangrijk dat je dus volhardt. En soms is dat moeilijk, omdat er zoveel even gebeurt, omdat je zo uitgedaagd wordt, omdat je zoveel worstelingen hebt, zoveel strijd, en dat het niet altijd roze geur en maneschijn is. Laten, terwijl wij het oog gericht houden op Yeshua, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Weet u, wij moeten ons, en dat weten we allemaal, onze ogen gericht houden op Yeshua. Ik heb gisteren met een Messiaanse leider, die belde op. Die vroeg of ik wilde spreken op een conferentie. En toen hadden we het over dat ik vaak in Messiaanse kringen zie. En ik zie dat ook als een probleem, omdat heel veel gelovigen die van Israël houden, doodsbang geworden zijn van de Messiaanse beweging. Men ziet mensen zich helemaal gaan veranderen, gaan joodje spelen, ik zeg het even wat confronterend. Lopen met van alles en nog wat rond en praten meer over de Torah dan over Yeshua. En de mensen die ik spreek uit kerken, beginnen daar vaak over. Die zijn doodsbang. Is dat ik ook zometeen zo moet worden en zo moet doen? Terwijl ik geloof dat wij als gelovigen uit de volkeren gewoon gelovigen uit de volkeren moeten blijven. En we zijn verbonden en geconnect met Yeshua, met de Messias, maar wij moeten echt, als Yeshua meer centraal staat in onze diensten, in onze gemeente, dan gaat het echt mis. Dan wordt het religieus, dan gaan we in het judaïsme, dan is die vrijheid er niet meer en kan Gods geest niet meer werken. Daar moeten we zo elke keer op let zijn. En dat is zo het bijzondere ook van jullie gemeente en van onze gemeente. Daar moeten we onze ogen op richten. En hij heeft dus, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En hij heeft de schande verdragen, hij heeft pijn geleden. En weet u, we gaan zometeen nog even spreken ook over vergeving. Hoe belangrijk vergeving is. Jullie weten allemaal dat Inge en ik na 2023 door een ongelooflijke moeilijke periode gegaan zijn. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat het een van de rijkste periodes van ons leven was. Wij hebben geleerd hoe cruciaal het is om te vergeven. Als je niet kunt vergeven, heb je een probleem. Dan ga je naar de hel, zegt de Bijbel. Ik weet nog goed dat ik over vergeving had gesproken in onze gemeente, dat na afloop van iemand naar mij toe kwam en zei, ik kan die en die niet vergeven om wat er is gedaan. En ik zei, als je niet kunt vergeven, ga je naar de hel, zegt de Bijbel. Je moet vergeven. Vraag dan je Yeshua die je wil helpen, de Heilige Geest, om dat te doen. Wij waren afgelopen weken, wij waren in een weekend, dat was denk ik een meest bijzondere weekend die wij ooit hebben meegemaakt. We waren in een huis in Londen, buiten Londen moet ik zeggen, met een ongelofelijke rijke geschiedenis. We hadden geen idee waar we naartoe gingen. We gingen mensen ontmoeten, leiders uit allerlei volkeren. En we zaten met een groep van 16 tot 20. En daar zat een leider uit Rwanda bij, een hele nederige godsman. En hij zei, Jack, ik wil pertinent dat je in Rwanda komt. Ik ga iets laten zien, je wordt onderdeel van het prayer breakfast en je gaat leeronderwijs geven op de universiteit. Ik heb geen ja gezegd. Maar Rwanda, de genocide van 1994, 500.000 tot 1 miljoen, niemand weet. Deze man, zijn vader is vermoord, zijn moeder is vermoord, 56 leden van zijn familie. Dat is alleen deze man. En deze man had zoveel liefde. Hij zei, Jack, ik wil dat je komt naar Rwanda. En Inge moest dan ook mee. Hij zei, en dan laat ik je zien hoe de moordenaars en de familieleden die overgebleven zijn naast elkaar zitten. Elkaar vergeven hebben en God aanbidden. Dat is iets, dat denk ik, wat wij hebben meegemaakt, slaat nergens op. Als je ruzie hebt met iemand, waar praat je over? Als je hele familie is uitgemoord en je kunt vergeven de moordenaar die dat gedaan heeft. Dat kan alleen de liefde van Jezus. En dat is zo belangrijk, dat je dat beseft. En we hadden een man bij ons uit Oeganda, vanmorgen zat ik nog met hem te appen. En zijn vrouw is misbruikt op haar 12e, 13e. En op een gegeven moment is ze opgegroeid en wilde ze zelfmoord plegen. En toen ze op weg was om een meer in te lopen om zich te laten verdrinken, kwam er iemand naar haar toe. En die sprak haar aan en die vertelde over de liefde van Jezus. Ze leidt nu een werk en ze hebben 6.000 kinderen hebben ze bij zich, meisjes. Tijdens COVID, eerst had je de HIV, daar hele generaties ouderen werden uitgemoord of uitgedood, die stierven. En toen kwam COVID en ze mochten niks. En toen gingen de vaders, de opa's, de leraren die meisjes misbruiken. Op zo'n grote schaal, ik schrok ervan, ik zat uit. Ik zeg, wat is er in hemelsnaam in de wereld aan de hand? Wat een zieke wereld hebben wij. Een Tanzania-leider, die zat met hetzelfde. Die was ook met een, God had hem gezegd, als een gemeente is die gestart, stop, ik wil dat je op de kinderen gaat focussen. Daar ligt de toekomst, daar is hulp nodig. Maar als je die mensen hoorde over de liefde van Yeshua, over hoe diep vergeving gaat, denk ik, dat is zo belangrijk. Dat we vanmorgen hadden wij nog over iemand, die was gisteren heel erg, van de week heel erg beschadigd en helden en deed. Maar als je dan nadenkt over wat er in Rwanda is gebeurd. En je zit met de moordenaar van je familie aan een tafel en je kan samen bidden. Ik weet niet of ik dat zou kunnen nu. Maar dat is een heel proces. En deze man was trouwens ook geadopteerd door Derek Prins. Daar heb ik nog nooit iemand ontmoet. Dat was een geestelijk vader. Het is zo belangrijk om je te realiseren dat wij zitten. En ik zei voor de lol, ik zeg, wat ik hoor, ik leef in mijn eigen bubbel, zei ik. Dat werd een grapje van het hele weekend en elke keer kwam dat weer terug, die bubbel, Jack, mag ik in je bubbel komen? Maar het is wel zo, soms zitten wij echt, leven wij in ons eigen wereldje en hebben wij niet in de gaten hoe groot Gods goedheid is en wat hij wereldwijd aan het doen is. En dan zegt hij ook hier, want in vers 3, let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt. In uw zielen, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. U bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er niet door zijn vader bestraft? Dat niet door zijn vader bestraft wordt. Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En ik weet niet hoe het bij u even gaat, maar ik denk dat wij aardig wat tegenslagen in ons leven hebben gekend. Waarbij ik echt heb ervaren, ook in het proces waar wij verleden jaar met de trial hebben gezeten, echt hebben ervaren, allebei, dat het ook een test was. Dat God je brengt in situaties waar hij je losmaakt van situaties waar je aan vasthield. En dat hij je test en dat hij je verder wil brengen. Dat hij je verder wil groeien. Weet u, ik zelf ben veel gestraft door mijn vader. Ik was een vervelend ventje, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik terugkijk, heb ik nooit ervaren wat mijn vader heeft gedaan dat dat vervelend was. Ik heb altijd geweten, hij heeft het gedaan omdat hij van me hield. En ik had het nodig. Ik weet nog goed dat ons jongste zoon, mijn Inge zal zeggen, dan moet je dat nou zeggen, maar onze zoon had ik een aantal keren wat gevraagd, de jongste zoon, om het niet te doen. En op een gegeven moment gaf ik hem een tik. En toen zei hij, ik ga jou naar het politiebureau aangeven bij de politie. Dus hij deed zijn jas aan en ging weg en ik deed ook mijn jas aan. Ik liep met hem mee en zei, wat doe je? Ik zei, nou ja, dan kunnen ze me gelijk arresteren als je daar bent. En we liepen en ik dacht, even nog niks zeggen. En toen zei ik, Sam, Wil je mij helpen om iets uit te leggen? Zeg, ik heb je 5 keer iets dringends gevraagd om niet te doen en je doet het toch. Wat zou ik kunnen doen dat je toch luistert en dat ik je niet hoef te slaan? Want ik hou van je. Maar ik weet niet hoe ik anders moet zeggen dat het niet mag. Toen keek hij me aan, toen was hij stil en toen begon hij te lachen en toen liep hij terug. En later zei hij tegen mij, kwam hij naar me toe, geloof 2 jaar geleden, zo: pap, ik wil toch iets tegen je zeggen. Ik hou van je. Maar ik heb zo moeite met je gehad. Je was zo streng voor me. Maar als ik nu terugkijk, als je me niet zo streng voor me was geweest, was het helemaal misgegaan in mijn leven. En toen zei ik, ik pak even mijn telefoon, dan moet je het nog een keer zeggen, neem ik het op. En dus, maar het gaat erom, dat doet ook onze Heere God met ons. Weet je, hij straft ons, maar niet op een manier van, ik zou je wat doen. Ik zei tegen onze kinderen ook wel eens, op school gebeurde zoveel. Ik denk dat we dat allemaal weten. Als je hoort de verhalen van de kinderen, die andere kinderen in de klas, van echtscheiding, van mishandeling. Het is vreselijk wat er momenteel gebeurt. Dat is niet goed. Mishandeling, om gewoon maar als je vervelend bent en zomaar te gaan slaan. Dat is mishandeling. Maar een correctie, en ik weet dat het tegenwoordig niet meer mag slaan. Ik doe het gelukkig niet meer ook, dus hè. Nee hoor, maar ik heb het ook nooit gewild. Inge was het ook nooit met me eens daarover. Maar het is zo belangrijk dat als er iets gebeurt in ons leven, dat we strijd hebben, dat we tegenslag hebben, dat we ook ons afvragen, spreekt de Heere God nu door deze situatie? Moet ik iets veranderen in mijn leven? En ben ik open en sta ik open voor correctie door Gods Heilige Geest? Dat is zo belangrijk dat dat gebeurt. Dat je open staat voor datgene en dat je ziet dat God van ons houdt en dat hij het beste met ons voor heeft. Als ik terugkijk op mijn leven, en ik denk dat we hier een heel aantal zijn, alle tegenslagen, alle dingen die ik heb meegemaakt. En ik zeg ook vaak bij ons in de gemeente, als er wat is, en ik moet mij, ik krijg heel vaak op mijn kop dat ik me probeer nog wel eens met de technieken zo te bemoeien en dergelijke. Dat doe ik tegenwoordig niet meer, daar heb ik wel eens moeite mee. Maar ik weet wel dat ik dan zeg, en als je terugkijkt, je leert het meeste van de fouten die je maakt. Als je dat meemaakt, daar leer je van. Niet dat je voordat je je fouten maakt gecorrigeerd wordt. Soms moet het wel, anders wordt het heel erg in de. Maar dat is wel iets wat ik in mijn leven heb geleerd. Van je fouten leer je het meeste. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, dat is vers 9, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddacht bestraft, maar hij, onze Vader, doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Als ik mensen meemaak die zeggen, ik heb nog nooit tegenslag gehad, ik geloof ze niet. Ik geloof het gewoon niet. Ik geloof niet dat er mensen zijn die rondlopen, die alleen maar voorspoed hebben gehad, alleen maar, dan is het de buitenkant, want binnen gebeurt er heel veel in ons leven waar we mee worstelen. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat is zo belangrijk. En ik wil zometeen ook nog komen op een ander onderwerp wat heel belangrijk is. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En een van de dingen wat ik ook nog wil zeggen over die tuchtiging en die straf. Eigenlijk zien we dat al in de Bijbel, ook met een volk. Als je kijkt naar Israël, hoe ze gingen, vielen in aanbidding van afgoden en hoe God het volk strafte. Ik geloof wat er is gebeurd op 7 oktober is vreselijk. En we durven haast niet te praten over dat het zo'n afgoderij was wat daar gebeurde op dat feest. Het wil niet goed gebeurd is. Maar ik geloof dat God het volk ook tuchtigt. En dat daar een reden voor is. En dat er een moment komt dat als Israël terugkijkt, dat zij begrijpen dat God een veel groter plan heeft dan wij zien. En hoe vreselijk het ook is, en hij vraagt van ons om ook te bidden, ook voor de gijzelaars, voor de gegijzelden bedoel ik. Maar het is, en eigenlijk moeten we ook bidden dat daar mensen tot geloof komen. Dat is een moeilijk onderwerp. Maar Israël wordt door God elke keer ook getuchtigd. Met het doel om hem, om het volk te brengen naar zijn vaderhart. En hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, dat is zo belangrijk, zonder welke niemand de Heere zal zien. En kijk, die vrede die je najaagt, je vergeeft, En dat was iets wat wij in dat weekend buiten in Londen hebben meegemaakt, dat wij echt ervaren hebben. We waren familie, onbekende mensen. We hebben gezien over hoe belangrijk het is dat we vergeven en dat genezing en herstel dan volgen. Maar dat is een keuze die je eerst zelf maakt. En dat moet die ander ook doen, maar het ligt eerst aan onszelf. Ook al kun je niet vergeven in het klein of in het groot, toch is het een principe die je moet nemen. Ik wil vergeven. En ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkel wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. En ik moet je zeggen, ik kom heel veel mensen tegen waar echt bitterheid zit in hun leven. En als je niet zaken doet met die wortel van bitterheid, gaat het echt mis met je. En misschien heb je wel bitterheid naar iets toe of naar een situatie, naar je vader of naar je moeder of een gemeente of wat je hebt meegemaakt. Daar moet je mee dealen. Dan moet je God vragen dat hij de wortels daar totaal uit je leven haalt. Ook al kun je het niet, bid dan dat de Heilige Geest je kracht geeft om die wortel weg te nemen. En onrust veroorzaakt zodat velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige. Zoals Esau die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboren recht verkocht. Ik wil u toch iets zeggen over het feit, en ik noem Mike Bickle, dat is een bekende naam voor velen, ik ga het toch noemen, ik hou er niet van om namen te noemen. Maar er zijn een heel aantal leiders in Amerika die gevallen zijn in seksuele zonde. En ik denk dat er twee redenen zijn. Dat is de vrees des Heren die ontbreekt, maar ook iets waar ik heel veel heb over gebeden en ook omdat we door de loop der geschiedenis wat mensen hebben leren kennen en wat hoorden. We zagen dat in bepaalde groepen leiders worden aanbeden. Er worden leidersnamen genoemd. Oh, die zegt dit, die zegt dat. En in plaats van de Bijbel zegt dit of Yeshua zegt dat. Maar er was één man, die is overleden al, die werd erkend als de profeet. De grote man Gods. En die heeft zoveel mensen de handen opgelegd. Maar die man heeft in het begin van zijn bediening, liet hij vrouwen komen. En er zijn twee voorbeelden. En dan liet hij de vrouwen bloot voor hem staan en dan profeteerde hij onder hem. Hij is uit zijn ambt gezet en hij is later gezegd, deze man mag nooit meer terug in de bediening. En deze man ging terug in de bediening, stond bekend om zijn zogenaamde, nou ik heb er heel veel moeite mee, want ik heb wat profetie gelezen waar ik geen moer van geloof. En die ging rond en die heeft al die leiders de handen opgelegd. En ik geloof dat het zo belangrijk is ook, met handen opleggen, dat je zo moet uitkijken. Dat je niet zomaar ook onderling de handen moet opleggen. Maar dat je echt het leiderschap hebt waarvan je weet, die mensen mogen mij de handen opleggen. Maar laat niet zomaar, wij laten het niet toe in onze gemeente. Alleen de leiders bij ons mogen dat doen. Maar het is zo'n gevaar om dat toe te laten. En je ziet dan dat dingen door worden gegeven in de generaties en van alles. Ik kom zo meteen nog terug over het andere, de vrees des Heren. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige. Ik hoorde een spreker zeggen, hoe is het mogelijk dat iemand die zoveel jaren het woord van God heeft gebracht en eindigt in het bed met een ander en overspel pleegt. Het is ongelooflijk. Volhard die loop. En ik gebruik nou dit onderwerp, maar het zijn andere onderwerpen ook die er zijn. Want u weet, hij laat niemand een ontpleger zijn, een onheilige zoals Esau die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorte recht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij dezorpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Esau werd niet vergeven. David, koning David, pleegde ook overspel. Koning David werd ook gestraft door God. Maar hij bekeerde zich oprecht. En dat is de mooie, de genade van God. Als je je bekeert van je leven, van je verborgen leven, van je zonde, van je fouten, is er vergeving mogelijk. Het is zo'n bijzonder God die hebben we gehad. En we hebben allemaal gezondigd. We zijn allemaal. En dan gaan we even naar het volgende. Naar vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. En tot een brandend vuur. Tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bazuingeschaal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God tot het hemels Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaakt zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Yeshua, en tot het bloed van de besprenging, en dat van betere dingen spreekt dat dan van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt, want als zij niet zijn ontkomen, die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. En ik wil dit stukje eigenlijk gebruiken, ik heb wat teksten opgeschreven, omdat ik denk dat het een heel bijzonder gedeelte is. Een van de dingen die er ontbreekt in de kerk van Nederland, in het algemeen, en dat, ik ga niet generaliseren, dat mag ik niet doen, maar een van de dingen die ik wel zie, en ook als ik soms wat kijk, is, en ook naar kerken, evangelische gemeenten. Ik weet nog jaren goed dat ik reed met een, ik geloof met mijn Messiaanse leider, die was in Den Haag, en we reden, ik geloof, naar het Vreespleis om daar te gaan kijken en hem te laten zien dat ik naar een kerk reed en dat ik zei, en ik wilde zeggen, dit is in die kerk, dat de woorden uit mijn mond kwamen, dit is een entertainment tempel. En dat is iets wat je vaak ziet, entertainment. Maar waar wij nodig aan hebben om te overleven, waar door God gebruikt worden is, de vrezen des Heren te kennen. Het is echt een begrip uit de Calvinistische kringen, maar de vrezen des Heren is een ongelooflijk diep ontzag voor God. Ik denk dat dat zo belangrijk is in ons leven. Ik denk wel eens dat ik dankbaar ben dat ik toch die reformatorische wortels heb, dat ik dat besef meer heb dan vaak mensen die niet die achtergrond hebben. Maar een heel erg ontzag. En zoals die mensen daar stonden voor een berg, dat er van alles gebeurde, we kunnen ons niet voorstellen. Maar die gingen ineens ontzag hebben. De vrezen des Heren. Dat de heiligheid van God zo groot is, dat op het moment dat je in zijn aanwezigheid zou zondigen, zou je dood neervallen. Zo ernstig is het. Dan ga je beseffen hoe belangrijk het is om een heilig leven te leiden. Om hem te volgen. Om hem te dienen. Dan durf je niet meer te zondigen. He, zoals Ananias en Safira, dat ze logen tegen daar, terwijl dat niet gevraagd was. Ze hoefden het niet te zeggen, ze logen en ze vielen dood neer. De heiligheid van God, als je dat gaat beseffen, als je dat gaat zien, weet je, dan gebeurt er ook iets in je leven. Als ik terugkijk naar mijn leven en ik zie wat ik meemaak, dan denk ik wel eens met verbazing en met ontzag. Heere God, hoe kunt u mij gebruiken? Ik ben een simpel man, maar ik hou van de Heere God en ik wil hem dienen. Ik wil beschikbaar zijn. En ik bid altijd, Heilige Geest, hier ben ik. Gebruik mij voor wie ik ben. En wat zegt het woord van God over de vrees des Heren? Ik heb een aantal teksten. Jesaja 3, vers 5. De Heere is hoog verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid. Dat hij zal de vastheid van uw tijden, een rijkdom en heil, wijsheid en kennis, de vrezen des Heren zal een schat zijn. Weet je, als je die vrezen des Heren kent, dan word je gezegend. Dan doet God iets met je op een bovennatuurlijke manier. En dan kan hij je gebruiken. En we hebben zo dat nodig en meer gebruikt worden. En dan staat er in Psalm 25 vers 14, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Als je die vrezen des Heere, dat ontzag, dat heilig ontzag voor God heeft, dan krijg je ook een hele andere relatie met hem. Dan ga je veel meer zijn stem horen en zijn stem verstaan. Het is zo belangrijk dat we in de tijd waarin we leven, waarin zoveel duisternis op ons afkomt, dat het me soms wel eens benauwt van Heer, waar gebeurt nog iets moois? Maar als je die vrezen des Heren kent, dan gaan je ogen open en zie je dat God zoveel bijzondere dingen in de wereld aan het doen is, die we in de krant lezen, niet in de krant lezen. Psalm 111 vers 10. De vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. De vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. Wat zegt Spreuken 4 over 7? Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid bij alles wat je verwerft. Verwerf inzicht, houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren als je haar omhelst. Als ik terugkijk in de laatste jaren met alles wat we gedaan hebben, ook met de trial, ben ik soms verbaasd geweest over de bovennatuurlijke wijsheid die ik gaf. Dat ik naar mijzelf, ik zei vanmorgen nog tegen Inge, dat ik soms sprak met mensen en dat ik naar mijzelf luisterde. En dat ik verbaasd was welke woorden ik gebruikte. Dat is wijsheid die God je geeft door de Heilige Geest. Maar het is zo belangrijk om een rein en heilig leven te leiden. En zuiver te zijn. En die vrees voor de Heere God te hebben. Psalm 112 vers 1. Halleluja. Welzalig de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het nageslacht van de oprechte zal gezegend worden. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. We hadden afgelopen weekend, Ik moet u zeggen, ik heb in tijden niet zo gelachen. Echt waar, ik heb in tijden niet zo gelachen. En ik moet u zeggen, ik kon me niet herinneren wanneer ik echt eens uitbundig heb gelachen. Dat is genezing. Verlangt u daar ook niet eens naar dat je gewoon eens echt zo met gelovigen om je heen, dat je zo vreselijk kan lachen, dat je gewoon verbaasd bent. En dat is niet Toronto Blessing of zo, dit was gewoon echt lachen met elkaar. Dit was zo'n humor die we hadden. En met elkaar en familie. En dan helden we weer met elkaar. Het was echt iets zo bijzonders om dat te doen. En de heiligheid van God en de vrees des Heren was bij al deze mensen waar wij bij hoorden. En dat heb ik echt gezien. En ik ga ineens veel meer bezien ook hoe belangrijk het is om te lachen. Maar dat het wel iets is met eerbied. Vers 7. In Psalm 112, hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heere, zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik kijk naar mijn leven, merk ik dat ik voor niemand bang ben. Als iemand mij zou zeggen, morgen moet je tot president Trump spreken, je moet hem waarschuwen, zou ik daar helemaal niet bang voor zijn. Zou ik dat doen zonder enig probleem? Ik heb alleen maar vrees voor de Heer. Om niet te doen wat Hij vraagt. Dat besef is zo belangrijk dat wij moeten hebben. Dat Hij ons kan brengen en gebruiken op plaatsen waar we normaal gesproken als mensen zonder Yeshua en zonder de Heilige Geest bang voor zouden zijn. Hij geeft ons kracht en angst wordt weggenomen. Want onze vrees voor Hem is groter dan vrees voor mensen. En dat is iets wat gebeurt op het moment dat je die vrees, die ontzag voor de Heer, dat heilig ontzag gaat krijgen. De vrees des Heren in Spreuken 14 vers 27. De vrees des Heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. En ik wil u echt uitdagen om daar de komende tijd ook voor jezelf eens over na te denken. Heb ik vrees voor de Heer, ontzag voor de Heer op een manier zoals ik nu spreek? En is mijn leven een leven dat als ik voor hem sta, een leven wat heilig is? Of leid ik een verborgen leven? Zijn er zaken waar ik mee wil dealen en ik kom er niet uit? Verborgen zaken, dan zou ik zeggen, ga echt naar de leiding en vraag gebed. En schaam je niet. Want op het moment dat er dingen zijn in je leven en je sterft, is het te laat. Het is zo belangrijk dat in de tijd waar het donkerder wordt en er gebeurt zoveel op deze aarde. Het is zo ongelooflijk. Dan wordt het echt een grote zorg. En wij moeten ons voorbereiden op dat wat gaat. En weet u, een van de dingen die ik... We hadden vorige week, was er een kerkje waar we waren. S'avonds. Een heel klein groepje. En er was er één jonge meid. Hoe oud zal ze zijn geweest? Een jaar of 20 of zoiets. Die zong met die gaten in die broek. Mijn vader zou gezegd hebben, joh, hier heb je geld, koop eens een goede spijkerbroek. Maar dat heb ik gehoord. Maar die vertelde een jaar geleden, geloofde ze nergens in. Een jaar geleden, en nu stond ze in de aanbidding daar. Ik zei tegen Inge, wij moeten ons veel meer uitstrekken. Jullie hebben evangelisten die erop uitgaan, maar dat is zo mijn verlangen. Dat er mensen in de gemeente komen die uit de wereld radicaal tot geloof komen. Dat is een werk wat Gods Geest moet doen. En soms, en dat is bij mij ook mijn strik geweest, mijn valstrik, dat ik soms zo bezig kon zijn met Israël. Dat je vergeet, er is veel meer dan Israël. God heeft ons ook een taak gegeven, meer dan Israël. Wij moeten Israël tot zegen zijn. Maar we moeten ook ons persoonlijk leven in orde doen. En dat is ook iets in onze gemeente waar ik op een gegeven moment heel erg tegenaan liep. Ik vroeg mensen om te komen spreken. En ik dacht, ja, wij spreken altijd over Israël. Kom eens en spreek jullie boodschap. En dan begonnen ze allemaal over Israël te spreken. En toen dacht ik, en ik wil niet iemand bepalen wat hij spreekt. Dat is een werk wat Gods Geest moet doen. Maar ik ga nog even naar een onderwerp toe. Dat vind ik gewoon een heel interessant onderwerp. Omdat ik daar heel veel mee word geconfronteerd en dat het een heel interessant onderwerp is. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de veranderingen van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat dingen die onwankbaar zouden zijn, zouden blijven. Dat is iets wat in ons leven, denk ik, van toepassing is. Op een gegeven moment wordt ons leven zo geschud dat alleen dat overblijft wat belangrijk is. Maar ik geloof dat dit een veel groter plaatje heeft. Laten wij daarom op dat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Die vrezen des Heer. Want onze God is een verterend vuur. Ik wil even met jullie nu naar Haggai 2. Want. Nee, ik pak vers 7. Maar ik snap hem. Ik snap hem. Want waar komt die tekst vandaan? En daar staat, want zo zegt de Heere van de legermachten in Haggai 2 vers 7. Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstig huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Dit gaat over de tempel in Jeruzalem. En die tempel in Jeruzalem en de herbouw van de derde tempel is denk ik een van de meest intrigerende onderwerpen denk ik in onze tijd. Daar houden we ons allemaal mee bezig en er zijn zoveel meningen en visies over. Ik moet u vertellen dat ik ook worstel, hoe ik het moet zien. Er zijn zoveel visies over de eindtijd, zoveel visies. Ik heb een boek gekocht, dat gaat over Trump, de rabbijnen en de herbouw van de derde tempel en de geheime contracten die gesloten zijn, de geheime afspraken die gemaakt zijn door een man die daar veel in thuis is. Ik spreek ook mensen over wat er gebeurt. Er komt binnenkort komt er naar de Molukkers, komt er een man uit Yitzhak Mamo. Die komt spreken in Houten. Hij is ook bezig met de herbouw van de tempel. Het goud wat gevonden is op Papua Nieuw-Guinea. En ook de nootmuskaat wat van de Molukken afkomt. Dat ook allemaal belangrijk is voor de rituelen die gaan gebeuren. De offers in de derde tempel. En die derde tempel is heel interessant. Maar ik vroeg aan die mama, want ik heb ze geconnect. En ik vroeg aan hem, luister eens Yitzhak. Rabijn Yitzhak, hoe zit het nu eigenlijk met, heb ik het eigenlijk wel geprint dat? Waarom zijn jullie met de derde tempel bezig en niet met de Ezechiël tempel? Want de Ezechiël tempel is de vierde tempel, is heel interessant. En er zijn hele mooie modellen van. En ik denk, ik ga daar toch eens wat meer in studeren hoe dat zit. Maar die derde tempel, zeggen heel veel mensen, daar geloven wij niet in. Want daar gaat de antichrist in komen. En dan gaan we die herbouwen, dus wij willen daar niet mee bezig zijn. Er zijn andere mensen die geloven er heilig in. Ik denk zelf, want ik heb met onze zoon hele discussies hierover gehad met andere rabbijnen. De mens van de wetteloosheid zal zich daar vestigen. Nou, ik weet dat daar mensen in Nederland geloven dat wetteloze, dat is momenteel op de Tempelberg. Dus dat heeft niks meer te maken met de herbouw van de derde tempel. En zo zijn er allerlei meningen. Ik geloof dat we alert moeten zijn. Maar wat ik steeds hoor, orthodoxe Joden zullen never toelaten dat de mens van wetteloosheid de Messias zal zijn of zal regeren vanuit die derde tempel. De Bijbel is soms heel lastig, er zijn allerlei visies over de eindtijd, over die zevende week. Maar een van de dingen was voor mij, hoe zit het dan met die vierde tempel? En ik heb wat zitten rekenen, vanmorgen toen ik in bed lag, Inge lag nog te slapen. En weet u dat de omtrek van de tempelterrein nu, Tempelberg, weet u hoe groot die is? Weet iemand dat? Nou, ik kan u vertellen, ik heb een boek, een heel oud boek, en daar stonden de vier zijden in. En als je de vier zijden, zijn allemaal ongelijk, maar als je dat uitrekent op een wiskundige manier, dan kom je uit op exact 144.000 vierkante meter. Interessant, ik weet niet de connectie met 144.000
in het boek Openbaring, maar ik vond het wel interessant. Ik denk, hé, wat apart. Maar de nieuwe tempel die gaat komen, dat gebied, zal 17 keer groter zijn. 17 keer groter. En dan besef je dat als er over gesproken wordt in Zacharia, over een aardbeving, en dat er een vlakte zou komen, dat het dan daarna pas zou gebeuren. Er zijn heel veel vragen, we weten het niet. Maar ik vond het wel heel belangrijk. Ik denk, ik ga het toch noemen, omdat ik weet, zeker in de mensen die met Israël bezig zijn, dit een onderwerp is wat heel erg leeft. En ook voor mij was het, want ik begon ook met Yitzhak te praten. Ik zei, maar waarom zijn jullie niet met de Ezechiël-tempel bezig? Waarom met de derde tempel? Ja, nu snap ik dat hij me een beetje een dom iemand vond. Ik wist het gewoon niet. Maar alles bij elkaar, er gaat zoveel gebeuren. Er zijn zoveel vragen over de eindtijd. En we weten het niet allemaal. Voor ons is de meest belangrijke vraag, is ons leven in orde? Als wij sterven vandaag, zijn wij klaar om hem te moeten? Dat is denk ik de meest belangrijke vraag, ook over de vragen over de opname, al dat soort dingen. Ik word altijd een beetje geïrriteerd. Ik zeg, jongens, praat nou niet over die opname, is helemaal niet interessant. We zien het wel, zeg ik dan altijd maar, want er zijn mensen die, ik moet dan geloven echt daarin. Ik zei, ik hoop dat je gelijk hebt. Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar we moeten klaar zijn als wij nu sterven. Dat is de cruciale vraag. En dan wil ik graag afsluiten met gebed en bidden. Echt met de vraag, ook voor onszelf. Is ons leven zoals het moet zijn? En als je dat niet hebt, en ik ben verbaasd inmiddels met wat ik heb meegemaakt in de loop der jaren, dat er heel veel mensen rondlopen met een verborgen leven. Misschien hier niet, ik weet het niet. Maar Vader, u weet het wel. Ik wil u zo bidden, Heilige Geest, dat u met uw heiligheid in ons midden wilt zijn. Dat u tot een ieder wil spreken. En dat u ons de kracht geeft, Heer, om een heilig leven te leiden. Een leven waarin wij u vrezen met ontzag, met diep ontzag. Niet dat we bang zijn, maar dat we beseffen hoe heilig u bent. En dat we met dat ontzag voor u niet minder dan heilig voor uw aangezicht kunnen zijn. En ik bid u, Heer, dat er zonden zijn in ons leven. Misschien hebben we het helemaal niet in de gaten, dat u dan spreekt tot ons. En dat we ons daarvan kunnen afkeren. Dat we die zonden kunnen belijden. Ik bid, Heere God, dat u ons klaarmaakt voor de tijd die we ingegaan zijn. Heere, komt er een oorlog, komt er geen oorlog? Heer, zoals onze kleindochter zei, opa gaat de oorlog komen. Heer, we weten het niet. Maar we willen bidden, Heer. Dat u ook de gemeente, de One New Man hier in Dordrecht gaat gebruiken als een licht in deze gemeente. Heer, dat ze heilig zullen zijn en dat er mensen toegevoegd zullen worden uit de wereld die iets zien in de evangelie niet hebben. Wilt u zo een ieder ook in zijn persoonlijk leven aanraken en gebruiken. Heilige Geest, we zijn zo van u afhankelijk. Wilt u tot ons komen? Wilt u ons aanraken? En als er dingen gebeurd zijn in ons leven, Heer, dat we handen opgelegd hebben gekregen, onverwacht, soms zonder te vragen zelfs, Heer. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat ongevraagd handen worden opgelegd. Heer, dan bidden we dat alles, maar dan ook alles wat niet van u was, Heer, verbroken wordt door het bloed van het lam. Heer, wilt u ons daarvan vrijzetten? Heer, wilt u ons losmaken van alles wat daar gebeurd is? En geef ons, Heer, liefde, liefde en liefde, dat wij zonder beperkingen anderen kunnen liefhebben. Wat ze ook hebben aangedaan. Of wat ze ook ons zullen doen. Maar dat we kunnen zeggen, ik hou van je omdat Jezus van je houdt. Wilt u die liefde ook in ons doen uitstorten. In Yeshua's naam. Amen.